Dit is Flevoland.
Met Leo Schouwenaar en Jordi Bouw.
Goedemorgen, we zitten in de eerste volle vakantieweek voor Regio Noord. Dus als je dit hoort, ja, dan moet je gewoon aan de bak. En wie ook aan de bak moet, is Almere City FC. Die moet alles in gereedheid brengen voor het nieuwe seizoen in de Eredivisie. Daar hoor je straks meer over.
Nou, we beginnen straks met geldgebrek voor een stichting die kinderen helpt in Almere. En die kinderen, die zitten nu zonder hulp.
Tientallen Almeerse kinderen met psychiatrische problemen worden niet behandeld, terwijl ze wel hulp nodig hebben. Dat zegt Alexander Hafmans van Palet Flevoland. Deze stichting helpt kinderen met een bovengemiddeld IQ. Deze jongens en meisjes hebben last van depressies, angsten en bijvoorbeeld gedragsproblemen.
Tot dit jaar had Palet een contract met de gemeente en kreeg geld voor de zorg die het leverde. Maar sinds 1 januari heeft Palet geen contract en dus ook geen geld meer. Bestuurder Alexander Hafmans.
Dat is niet alleen teleurstellend, maar daar zijn we eigenlijk best wel boos om. Omdat wij ook achteraf vinden dat die hele ontkoppeling ondoordacht is geweest en ook niet nodig was.
Betekent dat dan op dit moment dat u geen nieuwe kinderen meer kunt aannemen om hen te helpen?
Ja, klopt. Exact. Exact. Wij mogen nog wel de bestaande kinderen die we al in zorg hadden en die zich tot in januari hebben aangemeld in zorg nemen. Dat wil zeggen, we kunnen ze wel in zorg nemen, maar dan krijgen we ook de financiering ervoor. Want daar gaat het uiteindelijk om natuurlijk. Zolang er geen financiering is voor kinderen die zich na 1 januari hebben aangemeld, kunnen we dat niet doen. En krijgen ze en niet de passende zorg die ze bij ons hebben. En dan kunnen ze natuurlijk rondkijken naar andere organisaties. Maar dat hebben ze al vaak gedaan. En ze zijn uiteindelijk ook niet voor niks naar ons verwezen.
Hoeveel kinderen kunt u daardoor niet helpen?
50 ongeveer op dit moment. En we hebben een beetje de luiken dichtstaan, want mensen weten het natuurlijk inmiddels. Maar het zijn er zeker 50.
50 kinderen die graag geholpen zouden willen worden,
ja,
bij hun psychiatrische, ja, problematiek.
Ja. Ja.
En die u niet kunt helpen omdat u er geen vergoeding voor krijgt.
Correct. En die ook naar ons verwezen zijn door, laten we zeggen, mensen die daar verstand van hebben.
Maar wat gebeurt er dan met die kinderen?
Dat is een goede vraag natuurlijk. Kijk, de ouders die kijken natuurlijk of ze desondanks toch nog andere oplossingen kunnen vinden. Maar we horen dat dat moeizaam gaat. Hè. Velen zijn al bij andere organisaties geweest, zijn bij JGZ geweest. En zijn natuurlijk ook niet voor niks naar ons toeverwezen. Men is over het algemeen boos. En ja, op je vraag te beantwoorden. Er is een groot aantal van die kinderen dat dus nu geen zorg ontvangt. We hebben zelfs een verzoek gedaan voor 8 urgente gevallen aan de gemeente om daar toch de financiering voor te verstrekken. Maar de gemeente neemt inmiddels formeel het standpunt in dat andere partijen die zorg wel bieden. Juridisch hebben ze wellicht gelijk. He, want die behandelen ook depressie, angststoornis en al die dingen meer. Alleen wat wij doen, wij, de zorgverleners, die hebben echt verstand van deze specifieke doelgroep. En kunnen deze specifieke doelgroep met die klachten dus ook veel beter behandelen. En het is niet alleen beter, maar het is uiteindelijk ook goedkoper. Want als het beter en sneller gaat in vergelijking tot anderen, wordt er gewoon veel geld bespaard. He, ik durf echt te beweren dat andere partijen 1,5 tot 2 keer zo duur zijn uiteindelijk voor de gemeente dan alleen zijn.
Dus dit is een noodkreet, omdat u bang bent voor het voortbestaan van uw stichting. Maar eigenlijk bent u nog veel banger voor het welzijn van die kinderen.
Dat is de drijfveer van allemaal hier, hè? Dat je kinderen helpt.
Alexander Hafmans van Palet Flevoland. Wethouder Bos van Almere wil niet reageren op de kwestie. Palet heeft de gemeenteraad op de hoogte gebracht van het probleem. En die praat er na de zomervakantie over. Nu Almere City FC in de Eredivisie voetbalt, gaat er voor de club veel veranderen. Er is meer belangstelling voor de wedstrijden en er is ook meer geld. Almere City FC heeft nu een begroting van 11 miljoen euro. Algemeen directeur John Best vertelt waar een groot deel van dat geld vandaan komt.
Maar als je Eredivisie speelt, ja, dan snoep je nou uiteindelijk heel veel mee uit die mediapot. En verder heb je ook met sponsoren te maken. Al die contracten worden opgewaardeerd. En daar staat weer tegenover dat je spelerscontracten bijvoorbeeld uiteraard ook worden opgewaardeerd. Ja. Dus en dat je het nodige moet doen aan het stadion en alles daaromheen.
Een deel van dat geld gaat naar de spelers. De salarissen van de huidige selectie gaan namelijk ook omhoog. Hoort bij promotie. En ook is er geld beschikbaar om andere spelers aan te kopen.
We zullen nog steeds voorzichtig met het transferbudget omgaan. Maar dat we uiteindelijk wel een aantal versterkingen nodig hebben om die gewenste handhaving te bereiken. Dat is wel waar, ja.
En dan het stadion. Dat moet worden aangepast en worden uitgebreid. Zo komen er vaste plekken voor tv-camera's en VAR-camera's. De NOS en ESPN willen een eigen commentaarplek. En het aantal zitplaatsen moet flink worden uitgebreid. Die uitbreiding kan niet in één keer, maar zal volgens John Bes gaan dat tussen de wedstrijden doorgebeurt.
Nou, de plannen zijn ver. Alleen de varianten zijn ook, die zijn er ook. Dus we zijn op dit moment voornamelijk bezig om te kijken, ja, welk plan uiteindelijk het beste past bij bijvoorbeeld het competitieprogramma. En we verwachten binnen enkele dagen te weten of we wat kunnen en zo ja, wat we kunnen.
Als ik hier volgend jaar weer sta, hoeveel meer plaatsen zouden er dan zijn?
Nou, idealiter, als alles mee zit en alle berekeningen kloppen, hè, dan zouden hier 7300 plekken volgend jaar zijn op ditzelfde tijdstip. Hè. Dus 3000 meer dan wat we nu hebben. Dan is alles goed gegaan.
Almere City FC krijgt nu andere clubs over de vloer met ook andere supporters. Wat zegt dat over het veiligheidsrisico?
Dus je moet je in één keer afvragen of een supporter van een Sparta dan meer impact heeft dan een supporter van pakweg ADO. We zijn het ook nieuw ook op dit niveau. Dus we laten ons door allerlei partijen, instanties, organisaties ook gewoon goed voorlichten.
Wie zijn daarbij betrokken?
Dat begint uiteraard met een KNVB, een Eredivisie CV, zeg maar even de belangorganisatie boven de Eredivisie clubs. Daar heb je het uiteraard over de gemeente, dan heb je het over justitie. Dan heb je het over een aantal marktpartijen die zich gespecialiseerd hebben in veiligheid. Dus de infrastructuur uiteraard en alle specialisten die daarbij horen. Dus het is een aardige poze landdag iedere keer weer als we met elkaar zitten. Maar ja, je hebt wel heel veel expertise aan tafel. En uiteindelijk distilleren we daar alle relevante zaken uit om uiteindelijk volledig klaar te zijn voor volgend seizoen.
Wat supporters betreft gaan vooral jonge Almeerders een belangrijke rol spelen, verwacht directeur John Bes.
Maar ik denk dat de rode Almere City shirtjes dat die nu wel gemeengoed gaan worden op de Almeerse schoolpleinen. En je ziet het ook bij winkels in de stad. Je ziet het bij restaurants, hè, die zich altijd al meer City café of restaurant hebben omgedoopt. Dus ik denk echt dat dit het begin is van een stad die volledig achter Almere City gaat staan.
Want ik heb hier in de binnenstad van Almere ook wel Ajax-shirtjes gezien. Worden die nou verdrongen?
Nee, in tegendeel. Ik bedoel, dat kan heel goed samen. En we weten ook dat zeker de oudere Almere heel vaak uit Amsterdam komt en ook in de arena zit. En ik denk nog steeds dat heel goed samen kan gaan. Alleen ja, er komt natuurlijk een moment uiteindelijk dat mensen keuzes moeten gaan maken. En dat denk ik dat je vooral zal zien dat de jonge Almeerder onvoorwaardelijk voor deze club zal kiezen.
In tegenstelling tot veel andere eredivisieclubs waar ouders hun kinderen meenemen naar het voetbal, zal dat in Almere misschien andersom gaan. Wat heb je gisteren gemist op radio en tv? Nou, Zomergasten, dat is een hele zit natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat je daar niet alles van gezien hebt. Thomas Hertog was daar te gast. Hij is cosmoloog en hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven. Het ging onder meer over zijn ontmoeting met de beroemde natuurkundige Stephen Hawking, die uiteindelijk zijn mentor werd. Hawking hield zich erg bezig met de vraag waarom wij bestaan. Dat is een unicum volgens haar toch?
Ik had op dat moment geen natuurkundige ontmoet die zich zozeer liet leiden door zo'n grote vragen. Bij Hawking was die link tussen zijn onderzoek in de theoretische natuurkunde en die menselijke vragen, die was rechtstreeks, vond ik altijd. En ik vond dat zo boeiend. Dus Hawking heeft mij ergens die eerste gesprekken, die heeft mij ergens doen beseffen van, hey, dit is een onderzoeksdomein.
Niet alleen de vraag stellen was bijzonder, maar dat hij ook echt de drive had om tot antwoorden te komen, was volgens Hertog zo speciaal.
Hij geloofde, denk ik, ergens van dat die grote kosmische mysteries, die diepste kosmologische vragen, dat we die moeten begrijpen en beantwoorden om uiteindelijk als mensheid te overleven.
Dat was trouwens de eerste Zomergasten met Theo Maassa als presentator. Op Twitter oogste hij veel lof. Onder andere omdat hij tijdens het gesprek geen papieren op tafel had liggen met informatie en dus alles uit zijn hoofd leek te doen. Maar daar zijn trucjes voor. Zal ik die verklappen? Maar
wat is een trucje
voor
dan?
Kan er een heleboel gebeuren.
Ja, een oortje misschien in, dat de regie zit te kletsen.
Maar. En wat dacht je van de autocue die onder de camera hangt?
Oh ja, ook nog eens, ja.
Goed, heb ik toch geklapt.
Ja. In de jaren 80 was de Nederlands trots op de sprint. Nelly Koeman, de snelste vrouw van de wereld over 60 meter. Andere tijden sport blikte terug op haar carrière. En ze vertelde dat het niet zo vanzelfsprekend was dat ze ging rennen, want ze hield namelijk van voetbal.
En toen tijdens een sportdag liep ik gewoon alle jongens eruit en bijna het nationaal jeugdrecord. En toen werd er gezegd van, ik was 16, van je moet naar atletiek gaan. Nou, ik zeg atletiek, nooit echt, echt heel raar, nooit van het woord atletiek gehoord. Maar ik vond atletiek zo saai.
Wel eerlijk. De snelle start was het handelsmerk van Koeman. Daar had ze een speciale techniek voor. Zorgen voor een warm en vriendschappelijk contact met de starter.
Je gaat extra naar hem toe. Please, can you repeat it for me, so I can understand? Maar dan heb je al contact met hem gemaakt. Dus als je de dag van de wedstrijd er bent... en dan ga je heel langzaam omhoog. En het moment dat ik omhoog kom en ik sta stil... pats. Hij kan niet op 7 mensen of 8 mensen tegelijk letten. Hij kan er op 1 of 2. En ik was, zorg dat jij het bent.
Je bent weer helemaal op de hoogte van wat er gisteren allemaal op radio en televisie gebeurde.
Ondanks de korte geschiedenis van Flevoland zijn er veel bijzondere verhalen te vinden over bomen.
Omroep Flevoland zoekt in elke gemeente een mooi, interessant of verrassend verhaal. Vandaag de eerste in deze serie over bijzondere bomen, de Bernhardwilg in Lelystad.
Verslaggever Ginneke Smit gaat op pad met bomendeskundige, wie anders ook dan Peter Kouwenhoven.
We lopen in het Zuigerplasbos, ja, dat klopt, in Lelystad. Waar zijn we naar op zoek?
We zijn op zoek naar de Bernhardwilg.
Die staat hier...
Die staat hier in de buurt.
Oké, en de Bernhardwilg. Daar zit een verhaal achter, denk ik.
Ja.
Die heet niet voor niks zo.
Nee, Bernhard heeft hier heel veel gejaagd in de 60 en 70 jaren. Af en toe moest hij plas doen. En dat heeft hij tegen deze boom gedaan.
Prins en Bernhard.
Prins Bernhard.
Voor de mensen die voor de jongere kijkers.
Nou, precies.
De man van toen koningin
Juliana.
Ja, hier staat hij, hè?
Hier staat hij.
De Bernhardwilg.
De Bernhardwilg.
Het is een flinke, wat voor soort wilg is het?
Een schietwilg is het.
Een schietwilg.
Ja.
Ja, nu is hij echt wel meters hoog.
Ja.
Maar toen de tijd, hoe zag hij hier toen uit?
Misschien 2,5 meter hoog of zo. Ja, een paar meter hoog. Het was net ingeplant allemaal en je kon er eigenlijk overheen kijken. Dus het was een hele zoektocht om een passend boompje te vinden. Bernhard was natuurlijk ook een lange vent. Maar dat is hem gelukt, blijkbaar.
En wat kwam Bernhard hier dan precies doen?
Jagen.
Jagen.
Jagen. Het beste van het wild, er woonden bijna geen mensen. Het was allemaal een beetje woeste natuur. De polder was net 10 jaar droog, 57 droog gelegd. En dan kwam hij jagen met zijn vrienden en zijn maten. Nou, dan komt zo'n gezelschap komt eraan en dat spreidt zich over zo'n gebied. Hazen, konijnen, fazanten, heel veel fazanten gefokt. En gevoerd ook, want ze moesten zo tam zijn dat hij wel wat kon schieten natuurlijk. Hè?
En hoe weten we dan dat Bernhard dan hier zijn plasje deed?
Dit gebied is aangelegd door de Rijksdienst, voor de IJsselmeerpolders destijds. En mensen in de buitendienst die gingen mee als drijver bij zo'n jachtpartij. Nou, en die vertellen van, weet je wel dat dit de boom is van Bernhard tegengeplast heeft? Nou, zo is dat verhaal eigenlijk in de wereld gekomen. Hè?
En nu staat er zelfs een bordje bij, hè?
Ja.
Om het dan ook aan de mensen te vertellen.
Ja.
Dus daarmee is het wel officieel.
Natuurlijk, hartstikke officieel. Het gaat ervan uit dat je daar geen seconde twijfelt.
Nou ja, het klinkt ook wel soms als een mooi verhaal. Maar u gaat er echt daadwerkelijk vanuit dat het hier is
natuurlijk,
gebeurd.
Natuurlijk, ja.
Ja, dus hij is ook gehavend, hè? Maar u vindt dat wel mooi eigenlijk?
Ik vind het mooi. Ik vind het een hele karakteristieke boom.
Moet gewoon zo blijven.
Moet zo blijven. Dan moet je ook niet te veel aan snoeien en weet ik het wat. Misschien moet je hem wat zichtbaarder maken dat je kunt zien dat de dikste boom van Lelystad is. Hè? Er staat nu van alles omheen dat ze uitgezaaid heeft. Maar verder moet je dit gewoon zo laten.
En kan die dan nog lang mee?
Nou, ik denk die takken die komen op de grond en die schieten weer wortel op een gegeven moment. En er ontstaan vanuit die takken wel weer nieuwe bomen. Dus mocht hij het niet meer doen of zij het niet meer doen, dan komt er vanuit die takken komt er weer wat nieuws.
En daarmee wordt het verhaal dan ook in leven gehouden?
Ja, precies. Ja. Nou, en dat zijn verhalen die in leven gehouden moeten worden natuurlijk, hè. Dat is een stukje geschiedenis. Lelystad is 70 jaar oud, 60 jaar oud. Nou, daar horen dit soort verhalen bij. Je kan niet... over Amsterdam kun je verhaal vertellen van eeuwen oud, maar dat heb je hier niet. En wat je dan wel hebt, moet je koesteren.
Zo zit dat. Morgen nog zo'n verhaal om te koesteren, dan het verhaal over de scheve linde. We beginnen aan de berichten van buiten Flevoland. Op Schiphol is vannacht een vlucht geland met aan boord mensen die vanwege de bosbranden zijn geëvacueerd. Vanaf Rodos. Op de vlucht zaten zo'n 120 reizigers. Sommigen zouden die nacht terugkeren, anderen kwamen eerder terug naar Nederland. Op Rodos zijn inmiddels duizenden hectare natuur verwoest. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur en ze worden daarbij geholpen door vrijwilligers. Deze Nederlandse duikinstructeur op het Griekse eiland helpt ook mee. Maar het is bijna onbegonnen werk.
Ik ben bezig met één vuur uit te maken en naast je uit het niets begint weer een nieuwe. Omdat het zo droog is hier in één klein vonkje. Dat zorgt weer voor dat weer gewoon een heel nieuw vuur start.
Ja, na Rodos zijn er ook op de Griekse eilanden Corfu en Evia bosbranden uitgebroken.
Verschrikkelijk. De appeloogst in ons land valt dit jaar behoorlijk lager uit. Een van de oorzaken is de appelbloesemkever. Dit insect zorgt ervoor dat een deel van de bloemen niet kan uitgroeien tot vruchten. Deze fruitteler in Dronten die balt er flink van.
Nou ja, het wordt steeds warmer en ook die kever die trekt gewoon steeds meer noordelijker. Ja, die wil natuurlijk voortplanten. Dus die gaat in het voorjaar in de knoppen van de appelbomen. Daar prikt hij een gaatje in en dan legt hij daar een eitje in. En dat resulteert dus gewoon in, ja, bijvoorbeeld nu, ik denk dat we maar een halve appeloogst hebben.
De appels die wel aan de bomen hangen, die worden door de kever misvormd. Ja, en als je dat ziet in de supermarkt, dan denk je, nou, die lijkt wel even liggen.
Die mag wel in de appelflappen.
Ja, precies. Ja.
Hebben ze in Haarlem een house-opa? Johan gaat met zijn 90 jaar nog naar Ibiza. Nou, in Eindhoven hebben we ook zo'n soort figuur, maar die heet dan Hakkende Hans. Dat is de gepensioneerde leraar van 72. Die is helemaal gek van hardcore festivals. En het kan hem niet hard genoeg gaan als hij maar lekker kan hakken.
Ja, heerlijk. Als ik dat nou ga doen, dan sta ik natuurlijk een beetje voor joker, want die gasten die kunnen dat. Maar die gaan dan, ja, die kunnen dan, ja, met die benen. Ik ga zelf dan gewoon lekker en dan sta je af en toe bij die gasten. En dan is het net een soort battle.
Hans krijgt natuurlijk ook wel eens de vraag hoe lang hij dit nog denkt vol te houden. En dan zegt hij altijd, ik hoop tot mijn 100ste nog naar een hardcore festival te kunnen gaan.
Nou, ik denk dan vanuit zijn rolstoel of zo.
Maakt niet uit, ik rij hem er gewoon heen.
Dat dacht ik. Dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.